We gaan samen Openbaring 13 lezen. Ik begin bij het laatste vers van hoofdstuk 12 en ik lees ook nog het eerste vers van hoofdstuk 14. Maar het gaat om hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13, maar we beginnen een regeltje eerder. En hij, dat is dus die Satan die uit de hemel werd gevallen, de draak, hij bleef staan op het zand van de zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen, met 10 horens en 7 koppen, en op zijn horens 10 kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer, en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. En ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En ze aanbaden het beest, zeggende: wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt. En hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden, ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam dat geslacht is sedert de grondlegging van de wereld. Indien iemand een oor heeft, hij horen. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap. Indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had 2 horens als die van het lam. En het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen die op de aarde wonen wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat ze een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekenen het getal van het beest. Want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion, en met hem 144.000 op wier voorhoofden zijn naam en de naam van zijn vader geschreven stonden. Tot zover het lezen van de Bijbel. Als u voor het eerst hier komt, deze studie over het boek Openbaring meemaakt, het was in een dienstvorm, een gewone kerkdienstvorm gegoten, maar het is best een beetje dieper dan gewend misschien, dan kunt u het gevoel krijgen dat u gelijk in het diepe gegooid wordt. Nu, ik ben de badmeester niet. Ik ga ook niet beoordelen wie wel en wie niet kan zwemmen. Ik heb dat 1 keer aan de lijve ondervonden. Ik zal dat niet nog een keer doen. Maar ik kan me indenken dat een beetje moeilijk is. Want je gaat toch ineens dingen meemaken, meekrijgen die misschien heel vreemd klinken. Voor iedereen die hier wel wat vaker is geweest, is dat niet zo vreemd, want je gaat eigenlijk stukje voor stukje verder. Je gaat iedere keer proberen duidelijk te maken wat hier bedoeld is. Openbaring, het laatste Bijbelboek, is voor de gelovigen. Voor mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Dat zeg ik elke keer. Ik ben er diep en diep van overtuigd dat de Bijbel niet bedoeld is als discussiestuk, maar als een opbouwend boek van God. En God wil je laten zien wie de Heer Jezus is. Zeker dit laatste Bijbelboek gaat in zijn geheel over hem. Maar het is zo'n moeilijk boek. Er is zoveel gedoe in het laatste Bijbelboek. Er zijn oordelen, er zijn geruchten van oorlogen. Ik citeer nu ook even wat Bas op Bas zei. Dat is waar. Maar toch gaat het in dit laatste Bijbelboek over de Heer Jezus. Het is de openbaring van Jezus Christus. En het gaat over mensen die op een bepaald moment hier op aarde wonen. En de hamvraag is, en dat is al een aantal keren aan de orde geweest, of wij dit ook in die zin zo zullen meemaken. Nou, als u de Heer Jezus kent, als uw heiland, als uw verlosser, daar ga ik nu even van uit. Dan is de Heilige Geest in u gaan wonen. Dat is echt een wonder. En u bent door diezelfde Heilige Geest aan het lichaam van Christus toegevoegd. U hoort dan bij de gemeente, lichaam van Christus, de gemeente. En de Bijbel zegt dat het plan van God met die gemeente heel anders is dan het plan van God met Israël. De Bijbel zegt dat de gemeente hier niet hoort, hier vreemd is, bijwoners, op weg naar zijn ze. Ze horen hier niet, ze horen in het huis van de Vader. Daar zijn de vele woningen waarvan de Heer Jezus sprak en daar zullen wij uiteindelijk gebracht worden. U hoort hier niet. Nou, het was toch al niet zo'n florisante boel, voor u misschien. Maar soms denkt u, nou, het ging toch nog wel aardig van de week. Het hangt een beetje van de omstandigheden af. Maar principieel, vanuit de Bijbel gedacht, hoort u niet hier op aarde. U hoort in de hemel, nog preciezer, u hoort in het huis van de Vader. En dat plan van God met de gemeente is, zoals ik zo pas zei, anders dan het plan van God met Israël. Het ontstaan van de gemeente heeft het plan van God met Israël nooit aan de kant geschoven. Nooit. En dat plan van God met Israël vindt u al in het Oude Testament. Heel uitvoerig, ook in het Nieuwe Testament. Maar u en ik horen bij een ander gezelschap. En u zegt de Bijbel dat dat andere gezelschap eerst hier weg moet. Hoe raar u dit ook in de oren klinkt. Wij worden volgens de Bijbel als een soort weerhoudende factor hier gezien, waardoor het kwaad zich nog niet ten volle kan openbaren. Maar als die weerhoudende factor weg is, dan zal het kwaad, de mens der wetteloosheid, zich pas ten volle gaan openbaren. Nou, dat is best een moeilijke zin. En ik snap best dat u denkt, ja, dat is een mooi verhaal, maar maak dat dan maar eens hard. Nou, dat wil ik ook wel. Maar de Heer Jezus maakt helder dat u en ik bij hem horen. En de brieven maken ook echt duidelijk dat u hier niet hoort, dat u bij hem hoort. Kort door de bocht, er komt een moment dat de gemeente, het lichaam van Christus, hier weggaat. En dat zal wel eens heel spoedig kunnen zijn. Niet omdat het in Venlo zo'n zooi is, of omdat het in Brussel weer niet goed gegaan is, of omdat het in Moskou uit de hand liep, of omdat het misschien in Irak volledig uit de hand loopt. Nee, wij gaan hier weg, ook niet omdat we levensmoe zijn, omdat we het zat zijn, omdat we dat gezeur niet langer willen. We gaan hier weg omdat de Heer Jezus eer gaat krijgen van u en mij, omdat we bij hem horen, lid zijn van het lichaam van Christus waarvan hij het hoofd is. En wij samen mogen de Heer Jezus gaan eren, gaan prijzen, gaan grootmaken, gaan bejubelen in het huis van de Vader. En dat moment noemen we wel eens de opname van de gemeente, dat zou wel eens heel spoedig kunnen gebeuren. Er is eigenlijk niets wat die gebeurtenis nog zou moeten voorafgaan. Er is gewoon helemaal niets meer wat nog zou moeten gebeuren. Nu gaan er discussies komen van, ja, zouden we dan toch niet dit of zus? Nou, voor zover ik het zie, gaat er daarna van alles gebeuren. Er komt een tijd van grote nood. Aanvankelijk zullen ze zeggen, nou, een soort hergroepering, weet je wel. Nog een keer de zaak overzien. Maar daarna komt er een grote verdrukkingstijd, zegt de Bijbel. Een tijd die de verdrukkingstijd genoemd wordt. En in die grote druktijd, die precies 42 maanden duurt, 3,5 jaar, 1260 dagen, tijden, en in een halve tijd gaat er van alles gebeuren. En over die tijd gaat het vanmiddag. Ik moest dus even mijn zin kwijt, mijn aanleiding, mijn inleiding geven om u te zeggen, wij zitten dan in die tijd. Dus niet in de tijd van vandaag. U denkt al even, nou, is de storm, is dit de grote verdrukking gekomen? Nou, voor de bomen misschien wel en voor het dorre hout ook. Maar nee, ik wil het gewoon even helder hebben voor jullie. Dat we goed begrijpen waar we het over hebben. Als de gemeente is opgenomen, als de kerk niet meer hier is, gaat de Heer met zijn volk Israël opnieuw aan de slag. En dat doet hij volgens de lijnen van de profetie. Heel precies. En die zijn echt te vinden. We moeten misschien even zoeken, maar ze zijn echt te vinden. En de Heere God gaat ook met volkeren nog aan de slag. Met mensen, met volkeren, met vele, vele volkeren. En nu zijn we in Openbaring 13. Het moment waarop het beest uit de zee tevoorschijn komt, kan al wel wat eerder liggen, maar het heeft zijn volslagen kracht pas, het uitzicht pas ten volle in die 42 maanden lang. Hè? Die term kwamen we tegen in dit stukje. Nou, dat is die tijd. 42 maanden, 3,5 jaar. En 3,5 jaar is een stuk van een bepaalde periode die in het Oude Testament al is aangeduid. In het boek Daniël is een periode aangeduid van 7 jaar. En midden op de helft van die tijd zou er iets gebeuren. Daar stond het al. 42 maanden, 3,5 jaar, is allemaal precies hetzelfde. 1260 dagen. Het is allemaal hetzelfde. En in die periode gaat het heel erg spannend hier op aarde. Nog iets. En nu neem ik u even mee naar het boek Daniël. Daniël wordt wel eens gezien als de sleutel van het hele profetische gebeuren. Ik denk ook dat je dat zo mag zeggen. En in het boek Daniël staan heel veel richtlijnen die iedereen die de profetie bestudeert eigenlijk ja, ook zou moeten lezen. Misschien wel zou moeten kennen. Daniël is in Irak bij de toenmalige Saddam Hussein. Die heette toen Nebukadnezar. En daar heeft hij aan het hof allerlei dingen moeten doen. Maar hij heeft ook dingen gezien. Profetische vergezichten gezien. Echt visioenen gehad. En die visioenen die hebben te maken met wat er toen aan wereldheerserij was. De eerste echte wereldheerser in die tijd, dat was die Nebukadnezar. En daarom vergelijkt Saddam Hussein zich altijd met die Nebukadnezar, want dat was een lichtend voorbeeld. Het was ook een machtig iemand. Nou, die Nebukadnezar die krijgt een droom, weet daar geen raad mee, vraagt zijn raadgevers om uitleg, die weten het ook niet, kort door de bocht, en dan komt Daniël na gebed met het antwoord. Wat is het antwoord? Nebukadnezar, u bent een geweldig koning, zegt Daniël. En u blijft nog even regeren, uw zoon ook nog en uw kleinzoon ook nog. En daarna is het met u en met uw rijk gebeurd. Dan komen er anderen. Wie dan? Iran komt dan, zegt Daniël. Ja, dat heette toen de Mediërs en de Perzen, maar goed, dat is heel simpel voor ons, want wij kennen het conflict zelfs tussen Irak en Iran. Dat gaat dan een enorme strijd worden. Goed, en na Iran komt er een derde rijk, zegt Daniël, en dat komt uit Macedonië. Zou het daarom zo onrustig zijn op de waarschijnlijk wel. Dat komt uit Macedonië. En dat derde rijk zal heel, heel snel zijn in het veroveren. En na dat derde rijk komt er nog een rijk. En dat wordt een rijk met een ijzeren vuist. Zo zegt Daniël dat. En aanvankelijk wordt dat vergeleken met materiaalsoorten. Dat eerste rijk van Nebukadnezar was goud. Dat tweede rijk werd met zilver vergeleken. Dat derde rijk werd met koper vergeleken. En het vierde rijk werd met ijzer vergeleken. Zo, materiaalsoorten. Moeilijk woord, hun intrinsieke waarde werd eigenlijk uitgedrukt. Verderop in dat boek, zegt Daniël, Ja, maar die rijken hebben ook nog een gezicht. Dus behalve een soort waardeoordeel van goud, zilver, koper, ijzer, hebben ze ook nog een gezicht. En het eerste gezicht is eigenlijk het gezicht van een leeuw. Het tweede is het gezicht van een beer. Het derde is het gezicht van een luipaard. En het vierde is het gezicht van een vreselijk dier met allerlei koppen en horens en zo. Eigenlijk niet te omschrijven. Daar hebben we nog geen plaatje voor in ons boekje. Vier materiaalsoorten, vier, ja, je zou zeggen, beestachtige karakters. Leeuw, beer, panter of luipaard en een vreselijk dier. En Daniël heeft uitleg gegeven hoe dat zou gaan met die rijken. En hij heeft er een soort tijdpad bij gegeven. In Daniël 9. Ja, hoe moeilijk het ook u het vindt misschien, maar het is echt zo. Je kunt bijna het lineaaltje erbij leggen en zeggen, oh ja, en als u de ongewijde geschiedenis gaat napluizen in de bibliotheek, uit die streken, dan komt u tot verrassende overeenkomsten. Nog preciezer, u krijgt het exact terug via de bibliotheek wat u al lang in uw Bijbel had. Dat eerste rijk, het rijk van Nebukadnezar, het rijk van Irak, is weggegaan. Het tweede rijk, het rijk van Iran, is ook weggegaan. Het derde rijk, het rijk vanuit de Balkan, vanuit Macedonië, is ook weggegaan. En het vierde rijk is een poos gebleven en dat is het rijk vanuit Rome, het Romeinse Rijk. En het is helemaal niet moeilijk om in te vullen dat het Romeinse Rijk, waarvan Daniël sprak, wat aanvankelijk ijzer was, of een vreselijk dier, want dat is de parallel, dat gewoon bestond toen de Heer Jezus geboren werd. Toen kon de keizer van Rome bevelen dat er een soort volkstelling moest komen en hij had alle macht. En als je dan in hoger beroep ging in die tijd, dan moest je naar Rome. Paulus beriep zich op de keizer en dat was het hoogste gezag. Dat betekent dus dat het Romeinse Rijk er was in de dagen van de Heer Jezus. Pilatus. En zelfs Herodes. Alhoewel hij een andere kleur had. Het heeft te maken met het Romeinse gezag. Het Rijk vanuit Rome aangestuurd. Maar als ik dat anders zeg, dan klinkt het zo. Het Europese Rijk. Het Europa van toen. Dat rijk is er honderden jaren gebleven, totdat het langzaam afbrokkelde en toen is het gewoon eigenlijk een zachte dood gestorven. Zo zouden we dat zeggen. Nu zegt de Bijbel, dat rijk wat er toen was, een hele tijd niet is geweest, er toch zal zijn. Dat is een soort puzzeltje. U vindt dat in Openbaring 17, ik ga niet vooruitlopen, maar daar staat het expliciet. Het rijk dat er was, niet is en zijn zal. Hier wordt gezegd dat dat rijk een dodelijke wond had. Nou, dat is de tijd van niet is. Weet je wel? Dat rijk dat was er. Honderden jaren na het begin van onze jaartelling. Maar daarna eigenlijk weggevaagd. Langzaam hoor. Maar goed, weggevaagd. Dodelijke wond gekregen. Gestorven. Niet is. Een tijd van er niet zijn. Maar datzelfde rijk zal er uiteindelijk wel weer zijn. En dat is natuurlijk een beetje moeilijk. Want dat Europese rijk van toen. Nou ja, Napoleon heeft vroeger al een poging gewaagd. Hitler heeft een poging gewaagd. Zo is het echt gegaan. Maar ook andere keizers hebben dat gedaan. Hebben dat gedeeld vanuit Oostenrijk, vanuit Duitsland. Er zijn wel meer duidelijke lijnen te zien dat er al eerder pogingen waren om totdat het Romeinse Rijk te komen, zoals men dat ook wel eens noemde. Alleen bij ons is in ons taalgebruik het woord Rooms dan onmiddellijk gekoppeld aan de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, dat was er wel mee annex, maar ik vind niet dat je dat zo een soort is-gelijkteken mag geven. Daar moet je mee oppassen. Maar feit is dat dat Europese Rijk er nooit gekomen is. Tot in onze dagen. Door de nood is er na de oorlog een kolen- en staalgemeenschap ontstaan. Door de verdere nood is daar een andere inhoud aangegeven. En door de nog verdere nood is er vorige week besloten dat er toch maar 10 bij moeten komen. Want Europa moet toch alsjeblieft eens zijn. We moeten de vrede hebben. We moeten een machtig blok worden. Dat is onze tijd. Het Europa van vandaag is de invulling van dat ijzeren rijk. Een rijk dat er was, een hele tijd niet is en er toch zal zijn. Een rijk met een dodelijke wond, maar die dodelijke wond geneest. En er wordt een krachtig rijk teruggevonden. Broeders en zusters, wij zitten in de tijd dat we deze ontluiking, dit ontluiken van het Romeinse Rijk meemaken. En ze zijn weer allemaal tevreden naar huis gegaan. Balkenende zegt minder dan de inflatie. Ik heb gewonnen. Meneer Schreuder zegt ik heb gewonnen. En meneer Chirac zegt, ik heb gewonnen. Ze hebben allemaal gewonnen. Dat is onze tijd ongeveer. Weet je, dat is heel stom. Iedereen wint. Kan natuurlijk nooit. Moet iemand betalen. Maar goed, zo praten ze wel. Het is altijd een compromis en dan wint iedereen. Het is altijd een win-win situatie. Nou, dat is heel aardig voor een bedrijf. Maar het gaat hier niet om. Want u en ik, wij betalen. Gegarandeerd. U wint dus niet. Ik ben blij dat de collecte geweest is. Anders zou u reserveren voor straks. Europa. Ze komen van de grond. Ze willen macht. Er komt een tijd dat Europa geregeerd gaat worden door een soort dictator. Wie dat is? Nou ja, een meneer van Spanje die stond van de week bij ons in de krant. Maar Tubantia is niet een krant waar wij nou zeggen. Dat is nou echt het toonaangevend blad in Nederland. Maar goed, die tukkers die zeggen dat zou wel eens premier van Spanje kunnen zijn. Maar die heeft duidelijk aspiraties om die grote jongen te worden. Maar ze vinden hem verder een boekhouder, dus hij zal wel niet zo ver komen. Grapje. Ja, het is wel waar wat ik zei, maar ik bedoel, wie wordt dat dan, die sterke man? Wie gaat dan hier gezicht aan geven? Uit de volkerenzee, zegt Openbaring 13. De duivel is net, de draak is net uit de hemel gekiepeld. Hij zit er bij de zee en ik heb de vorige keer gezegd, dat is die volkerenzee. Dat is die blijven staan en er komt uit de zee zo'n beest naar boven. Een beest uit de zee. En het is echt niet moeilijk om vast te stellen, om aan te tonen dat het hier om datzelfde Europese Rijk gaat. We krijgen nog Openbaring 17, dus we krijgen er nog een keer een soort herhaling van. Maar dat is wel goed hoor, om dat nog een keer te herkauwen. Want anders dan verzuip je er misschien in. Maar dat beest heeft een gezicht, 10 horens. En 10 kronen op die horens en koppen van naam van godslastering. En dat beest, let u op, was een luipaard of een panter gelijk. Poten als van een beer. Muil als van een leeuw. De 3 vorige dieren, weet u nog, Daniel 7, hè? Leeuw, beer, luipaard. Nou, hier zie je ze terug, hè. Diezelfde karaktertrekken die er toen al waren, die komen terug. Met andere woorden, ook die rijken laten weer van zich horen. En we zitten daar al middenin hoor. Irak doet het al flink mee en Iran doet het heel flink mee. En Macedonië is ongelooflijk onrustig. En de hele Europese eenheid zit daar bijna om de stemmen een beetje in de gaten te houden en om de zaak te reguleren en om de zaak niet uit de hand te laten lopen. Maar dat duurt niet meer zo lang of ook daar krijg je een soort broeinest. Dat is nu al zo, maar dat gaat ook nog iets uitbroeden. Dat rijk, dat Europese rijk heeft in zich al die elementen die er al geweest zijn. Dat bedoelt de Bijbel. Dat is dat vreselijke dier uit het Danielboek en het vreselijke dier wat hier vandaag uit de zee opkomt. Europa gaat zich manifesteren. Europa maakt zich hard. Europa bemoeit zich met het Midden-Oosten, nu al. Europa bemoeit zich met de hele wereldpolitiek. Europa maakt zich misschien wel los van. Europa. We hebben nu een monetaire unie. De euro is van ons allemaal. Of u het leuk vindt of niet. Het is zo. U vindt het allemaal makkelijk. U loopt er met de muntjes in uw zak met een beeld van Frankrijk of van Duitsland. Het is een sport voor jongeren om zoveel mogelijk te verzamelen. Militair gezien is het al lang één. Economisch kun je niet meer alleen optreden. Is het al lang een soort unie. Even, het gaat maar door. En of we nu wel of niet gaan debatteren over de landbouwsubsidies zoals de afgelopen dagen. Nou ja, dat zijn peanuts. Dat zijn randverschijnselen. Kern van de zaak is dat uit de zee een beest opkomt. Uit de volkerenmassa komt een nieuw machtsblok tevoren. Dat was er niet, maar dat is er straks wel. En dat machtsblok gaat zich koppelen. Er komen 10 koningen bij. 10 horens en op die horens 10 kronen. En uit Openbaring 17 blijkt dat die 10 horens en die 10 kronen te maken hebben met 10 koningen die 1 uur met het beest zullen gaan regeren. Nou, ik zal u nu uit Psalm 83 iets lezen. Psalm 83. En u mijn mening geven over die 10 koningen. Maar we hebben natuurlijk lange tijd gedacht, oh ja, weet je, dat die 10 koningen, dat is gewoon Nederland, België, Luxemburg, weet je wat, dat zijn die 10 landen. Nou ja, toen kwamen we er 12, toen zaten we met het probleem, toen hadden we al geen 10, toen hadden we dus 12. En toen hebben we gauw Benelux voor 1 geteld en toen waren we er weer even uit. Maar toen kwamen we er 13, 14. En nu loopt het ons helemaal over de schoenen, maar nu komen er zomaar 10 bij. Dus dat. Zie je wel. U hebt misschien niet zo gedacht, maar in onze kringen van de Maranatha-gedachten hebben we heel angstvallig gekeken naar. En wie maken nu deel uit van het Verenigd Europa? Hè? Wie zijn dat nu? Hè? En we gingen ze duiden, we gingen ze allemaal aanwijzen. Nou ja, dat loopt een beetje uit de hand. Psalm 83. O God, zegt vers 2, houd u niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie uw vijanden tieren. Uw haters steken het hoofd op. Ze smeden een listige aanslag tegen uw volk. En beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen, komt, laten we hen als volk verdelgen. Moet u toch bekend in de oren klinken, hoor, dit soort taal. Zodat aan de naam van Israël, dus om nu maar even heel helder te krijgen om welk volk het gaat, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want ze hebben eensgezind beraadslaagd tegen u een verbond gesloten. En hoe komt het? De tenten van Edom. Dat was Herodes. Dat was een Edomiet. Toen. En de Ismaëlieten. Die vinden toch dat de oudste zoon van Abraham Ismaël was. En dat het allemaal via Ismaël moeder. Valt het eurootje? Moab, Jordanië, de Hagrieten, ik weet niet precies waar ze wonen. Gebal, Ammon, Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus. Zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd. Ze zijn de zonen van Lot, dus Moab en Ammon, tot steun. Hebben ze geteld? Het waren er 10. Nog een keer. De tenten van Edom, 1, Ismaëlieten, 2, Moab, 3, Hagrieten, 4, Gebal, 5, Ammon, 6, Amalek, 7, Filistea, 8, Tyrus, 9, Assur, 10. Die 10 koningen die precies rondom Israël liggen, rondom dat land, die daar in dat enorme gebied van haat en van explosie liggen, voegen zich bij Europa. Of Europa krijgt ze aan de leiband, hoe je dat ook noemen wil. Ze krijgen 1 uur, deze 10, 1 uur de macht om met dat beest te gaan heersen. Zij gaan aan elkaar geknoopt verder. En dat betekent een enorme dreiging. En ik vind dat je dat vandaag ziet. De tendensen zijn er nu. Met wie knoopt men vertrouwelijke, economische banden aan? U hoeft niet zo vreemd te kijken. De schoolboekjes die in Palestijnse scholen gebruikt worden om de haat tegen Israël te proclameren, zijn gefinancierd door u. U hier. Ja, u zegt, maar ik heb het niet persoonlijk verwild. Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel met uw eurotjes gebeurd. En zo kan ik wel doorgaan, maar er zijn talloze aanduidingen dat dit wat straks gaat komen, wat een enorme krachtexplosie zal zijn, met 1 doel voor ogen, namelijk dat volk echt weghappen, in de Middellandse Zee drijven. Nou, dat is zo precies wat Psalm 83 zegt. Dat zie je vandaag in ontwikkeling. En dan kan ik niet gaan zeggen, ja, daar heb je het al en daar heb je het al. Want er zijn ook best mensen hier in Nederland en in Europa die het goede voor Israël willen zoeken. Die zijn er ook, gelukkig. Dus ik moet niet alles direct op scherp zetten, maar ik moet wel waarschuwen voor de ontwikkeling die nu al zichtbaar is. En die ontwikkeling ligt er niet om. Die is heel nadrukkelijk waarneembaar. En ik vind dat u en ik, met Psalm 83, een informatiebron in handen hebben. Het was een profetische psalm van Asaf die onder het zingen van liederen profeteerde. Dat was een profeet van God. En die profeet die heeft toen al gezien dat dit soort elementen zouden gaan komen. Nu, u hebt ze hier. Het beest uit de zee, het Europa van straks en van nu, gaat zich manifesteren, gaat zich koppelen met die landen daaromheen. En ze zullen één groot blok gaan vormen. En wie hebben daarvan het meeste te lijden? Dat is het volk van Israël. En dat wist u eigenlijk al, want de grote verdrukking zou komen en die zou wel heel speciaal op Israël slaan. En dat is ook zo. Dat gaat komen. Maar het is niet alleen tegen Israël. Het is ook grote mond tegen de Heere God. Godslasterlijke taal. Het is afschuwelijk wat er gebeurt. Ze lasteren God, lasteren de naam van God en de tent van God en lasteren hen die in de hemel zijn. Zo van, alles wat met de hemel en wat met God en zijn naam en zijn kerk of zijn wezen te maken heeft, dat wordt gelasterd. Dat wordt gewoon als spot gebruikt. En dat wordt op een vreselijke manier uitgevoerd. Nu hebt u misschien die boeken gelezen van Tim LaHaye en die andere Perkins en u hebt er misschien alle details van opgezogen. Dat zou kunnen, hè? De laatste bazuin, die hele serie. En u hebt misschien een idee gekregen. Nou, ik denk dat u in romanvorm heel wat informatie krijgt over die tijd. Heel veel. Dus ik zou u best graag willen aanraden om dat echt te lezen als u daarvan houdt. Om dat eens een keer op een, laten we zeggen, verhaalmanier bij je te krijgen. De Heere wil het ook zegenen. Die tijd van 42 maanden, de tijd van de grote verdrukking, is een soort climaxtijd. Maar dat beest uit de zee, het Romeinse Rijk, is niet alleen. Er komt in diezelfde tijd een beest uit de aarde. Dat is ook Openbaring 13. En ik zei de vorige keer al, de zee, dat zijn de volkeren. Europa en zo. De volkeren, massa's mensen. Maar dus de aarde, dat is altijd in de taal van de Bijbel het geordende, waar God ordening geschapen heeft, waar God iets geregeld heeft. Nou, er was geen volk met zulke rechtvaardige wetten dan dat volk. Er was geen volk waar de Heere God vertoefde, waar hij woonde, dan dat volk. De Heere was daar. De Heer heeft daar in orde gegeven, zijn wetten gegeven, zijn verordeningen, zijn profeten heeft hij daar gestuurd. En er komt ook een beest uit de aarde. En dat beest uit de aarde ziet eruit als een lam. Maar het spreekt als een draak. De antichrist. Die komt uit Israël. Daar is natuurlijk nooit iemand in Israël die zal geloven dat de antichrist, laat me zeggen, een Nederlander zou zijn. Ja, het mag wel een Nederlander zijn, maar dan komt hij van Joodse, dus hij van Joodse afkomst. Maar dat zal iemand uit dat volk moeten zijn. En nog preciezer, ze zullen ook nog aan willen tonen dat het inderdaad uit Juda is. Met andere woorden, hij moet ook nog uit die stam komen. En dat zal gebeuren. Er komt een antichrist. En die wordt hier een beest uit de aarde genoemd. Hij heeft de buitenkant misschien iets anders. Hij ziet eruit als een lam. Maar hij spreekt als de draak. Met andere woorden, hij is een soort spreekbuis van dat monster wat hier op de aarde gekomen is en daar bij de zee staat en een beest naar voorschijn roept en die draak geeft aan dat beest uit de zee, dat politieke leven van Europa, alle macht, alle gezag, alles wat maar denkbaar is. Is dat onzin? Toen de Heer Jezus verzocht werd, toen zei de duivel, als u voor mij knielt, zal ik u alle koninkrijken van de hele wereld geven. Heeft de Heer Jezus toen gezegd, je ligt dat je knapt? Nee, dat heeft hij niet gezegd. Dus hij had dat kennelijk te geven. Hij had kennelijk iets in zijn vingers. Hij wordt ook de vorst van de duisternis genoemd, maar de overste van deze wereld. Hij wordt wel zo genoemd, hè? Nu, die overste uit de wereld, van de wereld, geeft dus macht aan dat beest. Europa dus. Maar er komt nog iets bij. Er komt een heel geniepig element bij. En dat grievige element is een antichrist. Die heeft in die zin geen politieke macht, geen gezag. Dat heeft Europa wel, maar dat heeft de antichrist niet. Maar hij probeert wel die hele zaak te bestoken en te beïnvloeden, zodat men voor dat politieke monster, voor de leider van Europa, de dictator in Europa, om die man eigenlijk tot God te verklaren. En daar gaan ze naartoe. Nou, dat spoort 100% met Daniel, Daniel 11. Dit is precies wat al eerder in de Bijbel stond, dat er een moment gaat komen dat men echt die kant op geduwd wordt. En er moet toch een soort gedenkteken komen. Een beeld moet er komen. Een beeld van het beest. Het beest is dus de politieke leider uit Europa. Of die nu uit Rome komt, uit Frankrijk komt, uit Spanje komt, misschien Nederland. Uit Europa. En hij zal er zijn. En voor hem moet een soort monument komen in Jeruzalem. De heilige plaats. Daar ergens moet een soort stevig element zijn. Dus alle reden om te veronderstellen dat dat monument zal staan op de Olijfberg. De gruwel die verwoesting brengt. U hoort het uit Daniel. Maar daar zal dat monument staan. En iedereen wordt gedwongen om een soort pelgrimstocht, niet naar Mekka of niet naar, maar naar Jeruzalem te maken. Om te buigen voor. En als je niet buigt voor, ja, dan kun je er vuur over verwachten. Snapt u waarom dit verhaal in Daniel staat? Als de vrienden niet gingen buigen voor het beeld van Nebukadnezar, dan waren ze gelijk uitgeschreven. Nou, dat komt terug. Dat komt echt terug. En iedereen krijgt een merkteken. 666. Rechterhand of voorhoofd. En als je niet meedoet, dan heb je een probleem. Is de pincode, is dat al 666? Sommigen weigeren hun pincode. Nou, ik zou het nu maar doen, maar dat komt vanwege het tanken in Veghel, want daar is ook niet meer vertrouwd met pincode. En ze kunnen met een klein beetje programmatuur vandaag je eigen rekening tillen. En 700 zoveel duizend euro over laten schrijven op. U hebt het toch gelezen? Ja, wat allemaal kan, ik weet het ook niet hoor. Soms word ik een beetje bang, weet u wel. Ik kreeg van een van jullie een e-mailtje van de week, vorige week. Een vriend van mij woont in België. Die heeft een e-mail verstuurd. Komt hier in Veenendaal terecht. Over lezingen die ik moet houden in België. Die datums bestaan helemaal niet. En die afspraken ook niet. Die vriend heeft het ook nooit verstuurd. Maar dat komt wel hier terecht. En het merkwaardige is, er waren 3 van deze e-mails in Nederland terechtgekomen. Een virus dus. Nou, ik werd uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Ik had een afspraak gemaakt op een vrijdag. Week later. Maar die vergadering was vervroegd naar zaterdag. Dan en dan. Ik kon niet. Dus ik mail gewoon terug. Nou, sorry. Wie haalt in zijn hoofd om zo'n afspraak te verzetten, hè? Ja, nou, meneer de virus dus. Ze zitten in je eigen computer gewoon mailtjes te versturen. Aan je bestand, hè? Aan die daar aanwezig zijn. Ik krijg dan een schrik van mijn leven. Hè? Van, wat is dan waar? Hè? Wat is dan waar? Nu krijg je een e-mailtje morgen. Is dat waar of is dat een virus? Nou, ik neem maar een dropje. Dat zal misschien wel. Nee, maar goed. Ik wil alleen maar zeggen. We leven in een hele gekke tijd. Hè? In een tijd van getallen en van pincodes en van gekraakte codes. En systemen die zomaar gedupliceerd kunnen worden. Een hele, hele rare tijd. Los van Moskou en los van Venlo. Los van. Goed. Er komt een tijd dat u gedwongen wordt om mee te doen. U? Nou, even eerlijk. Wat zei ik aan het begin? Weet u het nog? Oh ja, we zijn al in de hemel dan. Gelukkig zeg. Nee, is ook zo. De Bijbel maakt u echt gelukkig en zegt tegen u die gelooft, de Heer Jezus komt. Je mag uitkijken naar hem. Wordt dat niet moeilijk? Het kan best heel moeilijk zijn. Maar in die grote verdrukking, krijgt alle moeite nog een climax. Alle moeite krijgt nog een climax. En dan, ja, dan gaat het op een vreselijke manier verkeerd. En dan worden mensen gedwongen om mee te doen. Als je niet meedoet, ja, dan sta je echt buitenspel. Maar wie zou er dan niet meedoen dan? Nou, wij zijn er al niet meer. Maar wie zijn er dan nog wel? Nou, even terugroepen. Hè? Toen wij weggingen, toen heeft God opnieuw de draad met Israël opgenomen. Heeft 144.000, we vonden ze al in hoofdstuk 7, apart gezet. En die zouden als een soort heraut de wereld intrekken. En dat doen ze. En nu gaan ze op een gigantische manier het evangelie uitdragen. Er komen nog velen tot geloven hoor. Een grote schare die niemand tellen kan. In die tijd. Waar komen ze vandaan? Uit de grote verdrukking. Daar komen ze vandaan. Velen nog. Wie zijn dan die velen? Nederlanders? Mogelijk. Misschien komen ze wel uit Irak. Waar ze niks durven zeggen. En uit Iran. Misschien komen ze wel uit Indonesië. Het grootste moslimland van de wereld. Misschien komen ze wel uit. Vult u maar wat in. Hele groepen komen dan tot bekering. Door de herauten uit Israël. Door de 144.000 getuigen die uitgestuurd worden. En die hebben bovendien alle middelen tot hun beschikking. Wie lopen dan gevaar? Dat zijn dus de mensen die dan toch gekozen hebben voor de koning die komt. De koning komt, dat is de Heer Jezus. Ze hebben gekozen in die tijd, u bent in het huis van de Vader. Maar dan zullen er velen kiezen voor de Heer Jezus. En dan staat de tekst. Het evangelie wordt aan alle volken verkondigd. Voordat de Heer Jezus komt. Dat slaat op die tijd. In die tijd gebeurt het echt. Dat allen nog zullen horen. En er is niemand die overgeslagen wordt. Maar die mensen die dan tot bekering komen. Die dan tot geloof komen. Ja, die hebben het best moeilijk, want die krijgen de druk van dat beest. Een soort antichrist die zegt dat hij Christus is. Valse Christus. Die van zichzelf zegt dat hij wat is. En die anderen beweegt om een aanbiddingscultus op te zetten voor de, nou ja, noem het maar keizer of koning of leider of groot iemand van Europa. Die komt in het zonnetje. En zoals vroeger de farao's van Egypte als goden werden vereerd. Zo zal in die tijd de leider als een god worden vereerd. Dat gaat komen. Die tijd is niet meer zo ver. We snappen dat al een beetje. Als u de geschiedenis van Oost-Europa gevolgd hebt, dan weet u dat dat nu al gebeurt. En als u een beetje gevolgd hebt wat er met de herverkiezing van Saddam Hussein is gebeurd in Irak, dan weet u dat dit helemaal niet zo ver van ons bordje is. Het is gewoon nu ook aan de orde. Maar in die tijd gaat dat komen. En dan overeind blijven. En dan toch nee zeggen. Nou, dat is het verhaal van de drie vrienden van Daniel, weet je wel. Dat is in profetische lijn. Die dan toch de vuuroven dan maar opteren. Dan die dan toch zeggen, nou, dan maar de vuuroven in. Maar we gaan u niet aanbidden. Dat doen we niet. We willen wel meedoen. We willen ons best doen. We willen voor de zaak gaan werken. Maar we gaan u niet aanbidden. Nou, dat is een profetisch verhaal in het boek Daniel voor wat er straks nog gaat komen. Dat is Openbaring 13. Europa is een machtsblok van betekenis geworden. Heeft alle macht aan zich getrokken. Bemoeit zich met het Midden-Oosten. Rukt op naar Jeruzalem. Voor de leider van Europa komt er een beeld in Jeruzalem te staan. En een antichrist zal ervoor zorgen dat er een hele aanbiddingsdienst komt. In de richting van, ja, die leider van Europa was vroeger alles. Maar toen een hele tijd niks. Je had een dodelijke wond. Man is genezen, is terug. En het beest, oh geweldig, wat een systeem. Wat een systeem. Geen enkele andere kan daaraan tippen. U hoort het toch vandaag? In Irak bijvoorbeeld. Het is nog niet zo ver weg. U hoorde dat toch in Oost-Europa vroeger? Al die dingen kun je dan in die tijd terugverwachten. En wij maar lekker in onze handen zitten en zeggen, nou jongens, het is akelig weer buiten. Het storm flink, maar wij zitten goed hoor. We hebben een leuk warm plekje in een school en is dat ongeveer wat ons bezighoudt? Ik denk het niet. Ik denk dat er een ander element is. En daarom heb ik hoofdstuk 14 vers 1 erbij gelezen. Er komt een beest uit de zee, uit de volkerenmassa. Er komt een beest uit de aarde, uit Israël. en er is een lam uit de hemel. En het lam uit de hemel staat op de berg Sion. In diezelfde tijd staan daar 144.000. Daar heb je ze. Met een merkteken van het beest op hun voorhoofd, 666. Met de naam van de Vader op hun voorhoofd. En met de naam van de Heer Jezus op hun voorhoofd. Voelt u het contrast? Daarom moet vers 1 van hoofdstuk 14 bij hoofdstuk 13 komen. Want zij staan rondom het lam. U kunt 1000 keer zeggen, ja, dan komt de Heer Jezus dan nog een keer apart voor die 144.000. Komt hij dan apart voor die 144.000 om op de Olijfberg te staan, of op de berg Sion in dit geval te staan. Nou, Johannes zag in de druk van die tijd, want hij werd door de Romeinse overheersers, door het Europa van toen, gevangen gezet. Hij mocht van het Europa van toen niet meer prediken. Hij mocht in Efeze zijn werk niet meer doen. Hij werd verbannen naar Patmos. Hij zat daar in een kerker. En ik keek uit op een heel klein raampje. We hebben daar zitten kijken. En hij kon net de zee zien. Nou, het is alsof je daar, als je daar staat, ineens, omdat je je dat inbeeld natuurlijk. Alsof je het beest uit de zee door dat kleine raampje naar boven ziet komen. Nou, hij ziet het gebeuren. En hij heeft de schrik van zijn leven. O Heere, wie kan dan bestaan? Wie blijft overeind? Als die tijd aanbreekt, die 42 maanden van grote verdrukking er zullen zijn. Als een beest uit de zee zo gruwelijk tekeer gaat. En godslasterlijke dingen zegt. En godslasterlijke dingen etaleert. Als in die tijd iedereen gedwongen wordt om een knieval te maken voor zoiets afschuwelijk, zo vreselijk. En als een beest uit de aarde een antichristelijke stroming komt, die ook nog een vrome jas aantrekt. Hè, het lijkt op een lam, maar spreekt als een draak. Als in die tijd mensen dan gedwongen worden om een getal op hun rechterhand te hebben of een getal op hun voorhoofd te hebben. En of dat nu onderhuids is of ingekerd, getatoeëerd of met een chip of misschien via de ogen. Hoe dan ook ingevuld, technisch ingevuld. Dat kan allemaal vandaag. Johannes moet de schrik van zijn leven hebben gehad. Het denkend aan Israël. Wat gaat er dan van Israël gebeuren? En ineens ziet hij het lam staan op de berg Sion. Sion is in de Bijbel altijd de konings. De plaats waar de koning woonde. David had zijn burcht Sion. Zijn koningsplaats op Sion. Sion is altijd de koning. Moria, dat is de tempelberg. Sion is de koningsberg. De priester op Sion, de priester op Moria, de tempelberg en de koning op Sion. Ze worden beide de berg des Heren genoemd, allebei de bergen, maar op Sion. En dan ziet Johannes ineens het lam staan uit de hemel. Zelfs het lammetje tegen dat geweld, zou je zeggen, is niets opgewassen. Tegen zo'n bruut iets als een beest uit de zee. En een beest uit de aarde, daar is geen kruid voor gewassen. Je zou gewoon de schrik van je leven krijgen. En wat is het antwoord van God in die tijd? Het lammetje. Op de berg Sion. Ik vind het eigenlijk zo geweldig dat Johannes dan schrijft. En die hadden ook een merkteken op hun voorhoofd. Ja, niet om te kopen en om te verkopen. Ze waren namelijk al gekocht. Ze waren gekocht. Gekocht. Door het bloed van de Heer Jezus. Ik wil er dit van zeggen. In die tijd zal duidelijk zijn wie uiteindelijk gaat regeren. En dat is niemand minder dan het lammetje. Het is echt een verkleinwoord. Ik wil het niet verkleinen, maar het is zo. Het is de Heer Jezus, het lam van God. Hij gaat heersen, hij gaat koning worden, hij gaat regeren. Hij gaat alles zijn en in allen. Wat een bemoediging. En jij en ik die kijken nu vanaf een wat andere optiek naar deze geschiedenis. En we vragen ons af, hoe loopt het af? Nou, de Heer Jezus is alles. Je bent gekocht en betaald toch? Door het bloed van de Heer Jezus. Je bent gekocht. En hij zegt, ik zal voor je zorgen. Want je bent nu van mij. Je bent niet meer van die. Je behoorde die andere slavendrijven toe, weet je wel? Je behoorde die slavendrijven toe. Niet een andere slavendrijven. Je behoorde die slavendrijven toe. Je was onder zijn gezag, onder zijn heerschappij. Maar je bent vrijgekocht. Vrijgekocht Gekocht en betaald met het bloed van de Heer Jezus. En je weet dat de Heer Jezus alles zal zijn. Ook als het in onze dagen misschien spannend wordt, als het donker wordt, dan mogen we ook deze geschiedenis lezen. En toch zal in het meest spannende moment van de hele wereldgeschiedenis, de grote verdrukking, zal volstrekt helder zijn wie regeert. En dat is ook in de taal van dit stuk van de Bijbel niemand minder dan het lam. Het lam op zijn troon. En daarom ga je de Heer Jezus prijzen. Heer Jezus, wat zijn we gelukkig met u. Wat zijn we blij met u. Wat is het fantastisch dat we u kennen. Dat we van u zijn en dat we bij u horen. Dat we niet voor eigen rekening staan. Ook in deze tijd. In de volstrekte zin heeft dit te maken met een tijd na onze dagen. Daarom zei ik wel eens een paar keer eerder al. Dit heeft te maken met wat na deze geschieden zal. Daar heeft dat mee te maken. Maar goed, dat heb ik vanmiddag ook wel uitgelegd. Maar toch, ook vandaag, weten dat de Heer Jezus boven alles is. Het is geweldig als je de Heer Jezus kent. Het is fantastisch als je kunt zeggen, mijn schuld is weg, mijn zonde is vergeven. En hij is met mij en bij mij alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. En hij, de Heer Jezus, brengt je daar waar hij zelf is. En waar hij zelf plaats heeft bereid. En diezelfde Heer Jezus zal er straks zijn voor Israël. Met hem op de berg Sion. Hoofdstuk 15 heb je nog een andere groep. Maar goed, met hem op de berg Sion. Ze zullen om hem heen zijn en hij zal in het midden staan. Fantastisch, hè, de Heer Jezus. Echt fantastisch. Nu moet je niet zeggen, ik schuif het maar weer weg. Al die ingewikkelde verhalen. Ik dacht dat het een gewoon evangelie was. Hè? Gewoon een stukje blijdschap. In deze tijd, ja, het loopt niet allemaal lekker en zo. Zakelijk niet soms, lichamelijk niet soms. Ja, nu heb ik de Heer Jezus aangenomen. Ja, nu zijn alle problemen weer voorbij. Ik zit weer helemaal lekker in mijn vel. De fiets doet het weer. Het zaak loopt weer als een trein. Zo denken we soms. Dat is jammer. De Heer Jezus wil voor je zorgen, wil je echt blij maken. Zelfs in het allerdonkerste deel van de nacht is hij bij je. In het allerdonkerste deel van de nacht voor Israël is daar iemand. Het getal 666 is al lang uitgesponnen. Iedereen heeft uitgerekend wat dat dan zou betekenen. Er zijn allerlei formules op losgelaten. Ik doe het niet meer, ik weet het niet meer. Het heeft te maken met een mens, het heeft te maken met een systeem van een mens. Ik weet het wel dat wat we dan vandaag hebben van de WWW, World Wide Web, dat de Hebreeuwse, het getalswaarde van de W is dan een 6, hè, 666. En dat komt ook heel dichtbij. Maar het is in het Grieks geschreven. Dus ik weet niet of ik nu ineens hier Hebreeuws in moet stoppen. Ik ben zo bang voor geforceerde dingen. Feit is dat er dan een systeem zal zijn met een duiding 666. Het heeft met een mens te maken. En we hebben de titel van een paus erop losgelaten. Hè? Vicarius, Filii Dei en zo. Getalswaarde wegstrepen hou je 666 over. Allemaal, ja, toch wel, vind ik, kunstgrepen. Maar goed, ik wil niet zeggen dat dat niet kan. Maar of ik het nu uit moet leggen zo, dat ook niet. Het is het getal van een mens. En je moet je er wel naar richten. En als u vandaag, dingen hoort over een getal 666, een soort tournee van een pop- en rockgroep onder het label 666, en erbij The Number of the Beast, dan weet u dat de wereld, de ongelovige wereld, zich kennelijk toch begeeft in deze richting. Dat doen ze. En daar dingen van zeggen, op een satanische manier dezezelfde dingen gaan naar voren brengen, dat wil dus wel iets zeggen. Dat betekent dat onze jeugd langzaam maar zeker vergiftigd raakt en een heel andere inkleuring moet krijgen van dezezelfde dingen. Feit is dat de Heer Jezus boven alles staat. En ik hoop dat u met mij zegt, en die Jezus die daar als het lam zal staan bij die 144.000, dat is het lam van God voor mij. En we hadden dat al in hoofdstuk 5, toen ik het lam zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Hè? En we hebben het nieuwe lied gezongen, hè? Toch? Om het lam, het nieuwe lied gezongen. We hebben gezegd, Heer Jezus, u hebt het gedaan. En we gaan hem prijzen, ook nu. De Heere zegene u. Vader, we danken u en prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Voor alles wat u hebt uitgedacht. Voor wat de Heer Jezus heeft gezegd. Voor wat de Heer Jezus heeft willen uiten. Vader, er komt een hele moeilijke tijd voor Europa, voor de hele wereld. En de moeite zal misschien wel het hoogst zijn in het Midden-Oosten, met name in Jeruzalem en rondom Jeruzalem. De strijd zal hevig zijn. En er komen systemen los, machten los, die wij misschien al een klein beetje kunnen bevroeden. We kunnen nu al iets bedenken over een wereldwijd systeem van betalingen en zo, van coderingen. We kunnen daar best iets bij denken. Maar het zal een invulling krijgen om de duivel op de troon te krijgen. En we voelen vandaag, Vader, dat dat proces al begonnen is. En ik wil het zeggen met 2 Thessalonicenzen 2, het geheimenis van de wetteloosheid werkt al. Het is al begonnen. Het kan zich nog niet ten volle ontplooien, maar het is er al wel. En in deze tijd willen wij belijden, Vader, dat we gekocht zijn door het bloed van de Heer Jezus, het onberispelijke, vlekkeloze Lam van God. En we staan aan zijn kant en hij is Heer en hij is de koning. Hij is de heerser over al wat leeft. Elke knie zal buigen voor hem. Elke tong zal belijden dat hij de Heer is. En we denken nu aan Israël, die het nu al moeilijk heeft. Maar straks nog veel moeilijker zal krijgen. Maar ook dan blijkt hij er te zijn. Het lam op de berg Sion. De taal van de Bijbel, het lam op de troon. We willen u danken, Vader, dat u dit vergezicht ook aan ons wilt schenken. Ook voor deze week. We prijzen u en dragen elkaar in u op in de naam van de Heer Jezus. Amen.